In Jesaja 53 waren wij allen, maar het is ook een essentieel hoofdstuk, vooral omdat het hoofdstuk in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En uitdrukkelijk wordt vanuit het Nieuwe Testament gemeld dat dit hoofdstuk spreekt niet maar over wat we kennen hier als de knecht des Heren, maar uitdrukkelijk over de Heere Jezus Christus. Dat is die knecht des Heren. Dat het een en ander achter steekt, dat is zo, dat hebben we al gezien. Maar essentieel is dat wanneer gevraagd wordt, waar heeft de profeet het over? Dat het antwoord is, hij verkondigde hem Jezus. Met dank natuurlijk aan Handelingen 8, waar het letterlijk zo verwoord was. En in laatste instantie, dat wil zeggen vorige keer, waren wij terecht bij de versen 9 en 10. En daar wordt gesproken over niet alleen zijn dood, maar wat er de gevolgen van zouden zijn. Tweeledig. Aan de ene kant nogal letterlijk, hij is bij de rijken in zijn dood geweest, waarvan ik dan wel gezegd zal hebben dat dat toch een tamelijk onbenullige mededeling is, omdat dat het minst belangrijke is, denk ik, waar hij begraven is geweest. Per slot, hij is gestorven en opgestaan. En oh ja, daartussendoor was hij begraven, maar het heeft maar geduurd van vrijdagavond tot zondagochtend. Oké, ik ga het met u niet hebben over of die berekening wel klopt. Vind ik nou een beetje buiten de orde, maar hij klopt. Van vrijdagavond tot zondagochtend in alle vroegte. En waar hij dan was in tussentijd, dat is niet van belang. Behalve dan dat het een en ander, het een zowel als het ander, alles tegelijkertijd symboliek is en een overdrachtelijke betekenis heeft. En wat het uitdrukt is dat de Heer in onze dagen officieel nog steeds dood is voor de wereld. Er is geen contact met hem, dat hij dood. Hij is verdwenen en dat was het dan. Dat weten we wel, maar dat heb ik hier vaker gezegd. Wij spreken dan over zijn verschijningen na zijn opstanding. Maar dat wordt toch beschouwd als incidenten. Wij tellen ze zelfs, heb ik wel eens gezien. De eerste verschijning, tweede verschijning, derde verschijning. Ik geloof dat het in het kerkelijke jaar ingebakken zit of zo. Dat weet ik allemaal niet zo precies. Want in de Bijbel heb ik zoiets nog nooit gezien. Maar het wordt geteld omdat het incidenteel is. Niettemin Lucas vat het samen en zegt, het waren 40 dagen bij elkaar. Dat is Handelingen 1 dus. Die Lucas bedoel ik, van Handelingen, die eerste paar versen. Ja, 40 dagen, zegt hij. Daarna is hij dus echt helemaal niet meer gezien. Wat ik probeer te vertellen, is dat waar dat uitzonderlijk is en wij dat alle weten, blijft het dus zo dat hij voor de wereld gestorven is en hij is nooit meer verschenen. Hij is weliswaar opgestaan, hoewel er zijn die zeggen dat je dat vooral niet letterlijk moet nemen. Ja, toch maar. Men gelooft daar niet in dan. Maar het is waar, hij is niet meer officieel verschenen. Ze hebben hem vanuit Jeruzalem de stad uitgebracht en gekruist. En hij is de stad niet meer in geweest. Dat wil zeggen, hij is verschenen aan zijn discipelen in de opperzaal. Dat schijnt binnen de stad geweest te zijn. Maar bij gelegenheid lezen we zelfs dat ze daar in die opperzaal de deuren gesloten hadden. Op slot. Onder vrezen der Joden. Dat wil zeggen, toch buitengesloten. Buiten de stad, om zo te zeggen. Al was het dan binnen de muren. Ik hoop dat u hem begrijpt. Het is de oude discussie. De Joden zeggen, de Messias moet nog komen. Christenen zeggen, hij is al verschenen in het verleden. En daarom corrigeer ik het altijd. En zeg, nee, hij is in het verleden ook niet verschenen. Hij moet nog komen. Hij is gegaan, namelijk. Toen hij de Nee, strikt genomen Bijbels. Ja, je hoeft die, wat mij betreft, niet altijd kritisch te zijn op die termen. Maar toch, strikt genomen Bijbels, moet ik u zeggen, hij, zodra hij de Christus werd, verdween hij. Je kan het nog andersom zeggen. Hij verdween en toen pas werd hij de Messias. God heeft deze Jezus tot Christus, Messias, tot Christus gesteld, tot Heer en tot Christus, deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat wil zeggen, God heeft hem opgewekt. Dat staat er ook letterlijk zo in de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Maar hij is niet verschenen aan Jeruzalem, het Joodse volk, Israël, de wereld. Echt niet. Alleen aan enkelingen als bewijs. En daarmee is ook verklaard de uitdrukking, gij zult mijn getuigen zijn. Want het is maar niet, ga heen en predik het woord. Het is, gij zult, ja natuurlijk zouden ze dat doen, maar gij zult mijn getuigen zijn. Dat wil zeggen, als iemand vraagt, is Jezus werkelijk opgestaan? Dan is niet de vraag, hoe kan dat? Want dat begrijpen we toch niet. Ik bedoel, de gemiddelde HBS'er, die, hè? Nee, dat begrijpen wij toch niet. Dat is ook de verkeerde vraag. Of het kan of niet kan, is afhankelijk van of het gebeurd is of niet. En dan moet je getuigen hebben. En als de getuige zegt, ja, het is gebeurd, dan kan het dus. Ja, hoe bijzonder dat dan ook mogen wezen.
Die heeft zichzelf, wij spreken waar wij weten en wij getuigen waar wij gezien hebben.
Dat zei de Heer Jezus en Johannes zei, hetgeen van de begin was, hetgeen wij gehoord hebben, gezien hebben, aanschouwd hebben, getast hebben van het woord enzovoorts. En in Johannes 1, dit was 1 Johannes 1, en in Johannes 1 is het, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als het enige geboren van de Vader. Dat slaat op zijn opstanding. Maar goed. Kortom, strikt genomen hebben de Joden gelijk, hij moet nog komen. Maar het verschil is, wij weten wie hij is.
Dat zijn die twee keer in Hans.
Wij weten wie hij is. Dat weten zij niet. En daarna hebben wij inderdaad al die tekenen, hier komt er nog een trouwens. We hebben al die tekenen reeds in het Oude Testament die illustraties zijn van deze inmiddels historische waarheid. Maar goed. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, betekent eenvoudig gezegd nu en samenvattend dat als je hem in onze dagen zou zoeken, dan moet je zijn in de hemel, natuurlijk. Maar voor zover het dan hier beneden ergens gevonden moet worden, moet je wezen bij Jozef. Die rijke. Die man die, ik gooi alle Jozefen altijd door elkaar. Die rijke. Die met het eerstgeboorterecht. Die Jozef. Daar ging hij naartoe. En daar is hij officieel tot vandaag. Dat wil zeggen, als je hem zoekt, kom je terecht bij de 10 stammen van Israël. Dat betekent het bij het andere huis van Israël. Ik moet het wel zeggen, want ik kan er weer niet onderuit. Want dat is de strekking van het eerste deel van Jesaja 54. Daar staat het. Ja, je kan niet zeggen dat het er expliciet staat. Maar je kan wel zeggen dat het daar wel heel duidelijk staat. Dat wel. Daar hebben we het zo over. Maar dit was de aanloop ernaartoe. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Enzovoort. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Daar waren we vorige keer al in vers 10. Hè? Zo zal hij zaad zien. Resultaat, nageslacht. Of hoe het maar heten mag. Hij zal de dagen verlengen. Je moet toch wel erg naïef zijn om niet te begrijpen wat hier staat. Hij was dood, verbrijzeld of hoe het maar heten mag, en wat je er maar onder verstaan moet, in een graf zelfs. En dan ineens staat er, hij zal de dagen verlengen. Dan gaat het dus na de dood toch weer verder. Het wordt gewoon, slikte ik in. Want het, zo gewoon was het. Ja, het ging ongewoon weer verder, maar het ging weer verder. Dat staat hier ook. En mocht je nou zeggen, maar dat kan men in de dagen van Jesaja niet opgekomen zijn op dat idee. Dan moet ik u zeggen, ja echt wel. Want ook voor de dagen van Jesaja is het al gebeurd dat de mensen die dood waren weer opstonden. In de Oud-Testamentische geschiedenis. Ik weet niet meer zo precies, maar ik heb zelfs... Ik heb ergens gelezen dat de mensen gestorven waren. Die werden ook in een graf gegooid. Maar dat was het graf van Elisa. Die lag er al. Al jaren. Maar... Er werden doden ingegooid en die stonden weer op. Notabene. Dus zo was Elisa toch de opstanding. En het leven, zo. En daarmee het type van Christus. Maar goed, dat is een zijlijn nu. Maar het was al eens gebeurd. Zoiets. Dus doe maar. Je kan dat hier dus ook... Je moet erop komen als je het bestudeert. Het zal toch niet betekenen dat hij weer uit de dood zou opstaan? Dat kan toch helemaal niet? Of kan dat wel? Ja, dat kan wel, want er was al eens gebeurd. En het is, ja, of ze dat wisten, ja natuurlijk, het ligt vast in deze boeken. Dat kon bekend zijn, moest bekend zijn. Nou ja, hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Een paar hoofdstukken eerder lazen over, dit is het jaar, de tijd des welbehagens. Dat was in hoofdstuk 49 vers 8, maar die heb ik vorige keer geloof ik aangehaald ook, hè. Lag voor de hand. Gaat over onze dagen. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Om de arbeid zijner ziel. Om wat hij in zijn leven gedaan heeft, betekent dat. Want zijn ziel is gewoon zijn leven. Wij noemen dat gewoon zijn omwandeling op aarde. Of nog anders, het verzoeningswerk van Christus. Beter van Jezus, maar het is zijn verzoeningswerk dat hij volbracht heeft. Dat is de arbeid zijner ziel, dat wil zeggen in heel zijn wezen. Om de arbeid zijner ziel en om die gehoorzaamheid van die een en de gerechtigheid van die een, enzovoorts, uit Romeinen 5, is dit tot stand gebracht. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden door zijn kennis. Deel hebben aan. Kennis. Zal mijn knecht, de rechtvaardige. U weet wel, dat is nog steeds die van hoofdstuk 42. Die knecht. En hoofdstuk 44, overigens. En wat het maar was, al deze voorgaande hoofdstukken. Over de knecht des Heren. Die knecht, die rechtvaardige. Zal velen rechtvaardig maken. In de Romeinen lees je dat bijna letterlijk. Maar ik kan het niet aan mijn hoofd citeren, omdat er daar een paar meer van die vergelijkingen staan. Maar door de gehoorzaamheid, of wat het maar was, of de rechtvaardigheid van die ene, worden velen gerechtvaardigd, of wat er maar staat, woorden van die strekking. Vele malen trouwens. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom heet het Jehovah onze gerechtigheid, Jehovah Tzadikim, in het Oude Testament al. En het Nieuwe Testament heet het Christus, die ons geworden is, rechtvaardigheid. Christus onze gerechtigheid. Of anders wordt het de rechtvaardigheid en daarmee de verzoening die in Christus Jezus is uit Romeinen 3. Hij zal velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Deel geven van velen, deel geven aan velen. Een deel van. Hij is namelijk een deel, het belangrijkste deel zelfs, van heel de gemeente. Ik ben van mening dat deze uitdrukking beschouwd moet worden als een verwijzing naar Efeze 1. Dat kan natuurlijk niet. Ik moet het dan andersom zeggen. Ik ben van mening dat het laatste vers van Efeze 1 een verwijzing is naar dit vers uit Jesaja 53. Want daar staat dat God Christus uit de dood heeft opgewekt. In Efeze 1 vers 20. En gezet aan zijn rechterhand. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam. Die genaamd wordt niet alleen in deze eeuw maar ook in de toekomende. Bovendien, dat was de verwijzing trouwens naar Psalm 110 in elk geval. Hè? Zit aan mijn rechterhand en zo. En daarna volgt, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Dat is de verwijzing naar Psalm 8, waar dat letterlijk zo staat. Alleen daar staat, wie is de mens? En wie is de zoon des mensen? Gij hebt alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En Hebreeën 2 zegt dan, dat is Jezus. Zo staat het, Jezus. Jezus, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die uit Psalm 2, want over hem gaat het. God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dan komt hij. En God heeft deze Jezus, die de Christus is, gezeten is aan zijn rechterhand, aan Gods rechterhand. En aan wie alle dingen zijn onderworpen, want God heeft hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En al het oordeel. God heeft deze, Jezus Christus, gegeven aan de gemeente. Het staat er echt zo. Hij heeft hem der gemeente, dat wil zeggen aan de gemeente, gegeven tot hoofd boven het geheel. En het geheel is de beste vertaling van deze term, tapanta. Het heelal, dat klinkt meteen weer zo overdreven, maar het betekent gewoon het al, tapanta. Het geheel. En dat geheel is uiteraard de gemeente. En God heeft Christus gegeven tot hoofd, boven, hoofd is altijd boven trouwens, boven de gemeente. Zie? En andersom is natuurlijk ook waar, maar dat staat erachter. Namelijk de gemeente die zijn lichaam is en de gemeente die dus de vervulling is van Christus. Maar er staat, de gemeente is de vervulling van degene die alles in allen vervult. Zodat je het een paar keer moet lezen, ook achterstevoren. Christus is de vervulling van de gemeente en de gemeente is de vervulling van Christus. Hebben jullie dat? En omdat de apostel hier begint met te spreken over Christus, die dan opgewekt is uit de dood, gezet is aan God rechterhand, aan wie alle dingen zijn onderworpen, die dan gegeven is aan de gemeente, dan heeft hij de dingen eigenlijk achterstevoren gezegd, dat laatste. Want het suggereert alsof de gemeente er eerder is en dan krijgt de gemeente een hoofd. En daarom corrigeert hij het meteen en zegt erachteraan, de gemeente, alle dingen, dat is zijn lichaam. En dat lichaam is de vervulling van Christus. En Christus dan weer, alsnog, is degene die alles in allen vervult. En daarmee heeft hij even een ommezwaai gemaakt, maar komt weer terug bij zijn oorspronkelijke positie. Het eindigt dus met Christus, degene die alles in allen vervult. En daar gaat hij dan op verder, want de bedoeling is dat in het volgende hoofdstuk gezegd wordt dat Christus uw en mijn vervulling is. Dat wil zeggen, hij geeft ons leven, geeft ons ook hemelsburgerschap en werkt zijn werk in ons, enzovoorts. Dat is de rest van de brief dan ook feitelijk. Maar goed, ik vertel natuurlijk wat ingewikkelde dingen nu. Maar de simpele gedachte is gewoon die van Jesaja 53. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Je proeft een beetje dat de vertalers er ook niet goed raad mee weten. En dus maar volgens de systemen en de regeltjes die ze zelf gemaakt hebben overigens, vertaald hebben. Maar het klopt wel, hij is deel van de gemeente zoals wij delen zijn van de gemeente en van Christus. En daarna wijs ik jullie op dat het woord deel hetzelfde is als het woord lid. Dat is klassiek, dat is gewoon hetzelfde Nederlandse woord ook. Dat het woord achterstevoren staat, of althans dat de letters verwisseld zijn, de L en de D. Dat is zo, maar het wordt als voorbeeld aangehaald, klassiek, om aan te geven dat dat dikwijls weinig uitmaakt en soms helemaal niks. Het woord blijft dezelfde betekenis houden. En of je nou ergens een deel van bent of ergens een lid van bent, is volstrekt identiek. Maakt geen verschil. En of je nou een deel zijn van het lichaam van Christus of een lid van het lichaam van Christus, maakt geen verschil. En dus, Christus is ook lid van het lichaam van Christus, maar hij is het hoofd. En daarmee officieel de eerste. En God heeft het daartoe gezet. En dus op voorhand, zelfs voordat er een gemeente bestond, gegeven aan de gemeente. Dat is gewoon onderdeel van zijn plan. En daarom wordt de gemeente vervolgens genoemd, ook hier, de vervulling van Christus. En daarna is hij weer gewoon de vervulling van de gemeente.
De Christus.
Maar ja, dat is Efeze 2, de laatste verse. Dat is het verhaal van de piramide. Waarvan de top ontbreekt. Maar de top zelf is een piramide. Maar de top is de vervulling van de piramide naar boven. Maar de piramide zelf is de vervulling van de top, naar beneden. Het uiteindelijke model blijft gelijk. Een piramide. Prachtig voorbeeld. Ja. Goed, dat is ons onderwerp niet. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de, dat is dus gemeentelijke waarheid in Jesaja 53 vers 12. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Dat wil zeggen, de machtigen zullen aan hem worden onderworpen. Het hangt samen met wat we zo net lazen. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Maar eerst wordt gesproken dus over de gemeente. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En daarna wordt gesproken over de volgende consequenties daarvan. Namelijk in de openbaring van zijn heerlijkheid en zijn koninkrijk, waarbij de volkeren ook in de praktijk aan hem en daarmee aan heel Israël zullen worden onderworpen. Inclusief aan de gemeente uiteraard. Want zo zal dat gaan in de toekomst. Hij zal de machtigen als een roof delen. Dat wil zeggen, de volkeren worden ondergeschikt aan hem. En als je de hele hiërarchische laag wil hebben, dat is ook een piramide. Dan krijg je Christus als hoofd van de gemeente als hoofd van Israël. En daarna Israël, collectief Christus, gemeente Israël als een geheel, als hoofd van de volkeren. De volkeren daaraan onderworpen. Dat is de situatie in de duizend jaren. Liever zeg ik dan in het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Want het is nogal wat langer dan duizend jaren. Maar toen. En dat alles omdat hij zijn leven, zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden, de zonden van velen, gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Het is allemaal de verwijzing naar zijn verzoeningswerk, maar ook naar zijn werk in onze dagen, bedoel ik. Hè? Want ja, als hij voor de overtreders gebeden heeft, dan wat je er ook onder verstaat, dat slaat in ieder geval ook op het tegenwoordige werk van Christus, waarvan gezegd wordt dat hij voor ons bidt. In het bijzonder ook als hoge priester. Dat was eerst Romeinen 8. Hij bidt voor ons. En daarna Hebreeën 10, meen ik. Ja. En dat is het resultaat van zijn verzoeningswerk. En als je dat een paar keer gelezen hebt, dit hoofdstuk, dan moet dat toch volkomen duidelijk zijn wat hier beschreven wordt. het lijden en de dood, maar vervolgens de opstanding van de Heer Jezus Christus en het resultaat daarvan. En het resultaat daarvan wordt hier verder bezongen, ben ik geneigd te zeggen. Want dat staat er ook, hè? Er staat zingt, vrolijk. Gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Ja, dat zal wel. Dat heb je vaak met onvruchtbare, die hebben het niet. Nou ja. Soms wordt het uitgelegd. En waarom? Ja, niet om het er gek mee te steken natuurlijk, maar gewoon om het te benadrukken. Hoezo gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt? Met grote nadruk wordt dat gezegd. En nog een keer hetzelfde. Maak geschal met vrolijk gezang. Want dat moet tamelijk luid ook nog dan, hè. En juich die geen barensnood gehad hebt. Merkt u, het wordt herhaald en herhaald en de spanning wordt opgedreven. En waar gaat dit over? Nou, waarom moet men dan zo vrolijk wezen en zingen? Nou, want de kinderen der eenzame, de kinderen dergene die alleen is, want dat is het eigenlijk, hè, de eenzame. De desolate, de eenzame. Het woord wordt vertaald met desolaat. Het wordt verlaat met genegeerd. Veracht. Nutteloos. Terzijde gesteld. Dat is de eenzame. Want de zonen, wat die vertalers dat alweer hebben, dat is eigenlijk wel triest. Maar het is zonen. Dat zonen eerst kinderen zijn, in de zin van minderjarig enzovoort. Dat mogen dan zo zijn. Maar het idee, laat ik u dat dan eens vertellen. Het idee van de voortplanting is niet het voortbrengen van kinderen. Het is het voortbrengen van zonen. Oké, dochteren moet ook, want anders dan houdt het met de zonen ook gauw op. Maar ja. Maar het idee is voortbrengen van zonen in de enige echte betekenis van erfgenaam, inclusief die van opvolger. Dat heb je zo in een wereld waarin de dood heerst, nou eenmaal. Maar het gaat er niet om dat men kinderen krijgt, het gaat erom dat men zonen krijgt. En soms wordt in een zin het onderscheid niet gemaakt. Zij baarde hem een zoon. Hoe ze dat gedaan moeten hebben, ik heb geen flauw idee. Ze moeten een kind gebaard hebben, een baby. Toch? Ja, dat kan niet anders. Maar het idee van baren is trouwens ook niet alleen maar het woord in het Hebreeuws, in het Grieks, in de Bijbel. Het woord baren heeft maar niet de betekenis van voortbrengen van een baby, maar wel degelijk voortbrengen in het algemeen. In de zin van een nieuwe generatie. En er staat zelfs dat God naar zijn wil ons gebaard heeft. Ik neem aan dat de tekst inmiddels wel misbruikt wordt voor het idee dat God een vrouw is. Maar doe maar. Want ze verzinnen tegenwoordig wat. Maar het woord baren, ons woord baren, is trouwens het Hebreeuwse bara. Ja, dat is toch niet moeilijk. En dat betekent gewoon iets als scheppen, iets nieuws voortbrengen. Iets wat er voorheen niet was. En dat is het dan. En of meneer dat doet of mevrouw, dat maakt voor het woord geen verschil. In de Bijbel niet. God heeft ons weder, dat was Jacobus 1 dat ik citeerde. En Petrus doet ook zo, die zegt God heeft ons wedergeboren. En dan krijg je nieuwe vertalers en die zeggen, God heeft ons doen wedergeboren worden. Zodat je nu ineens vraagt, maar wie is dan de moeder? Terwijl het daar niet om gaat, gaat om dat God het gedaan heeft. En dat staat er ook. God heeft ons wedergeboren. Wie de moeder is? Die oude schepping, die oude wereld. Toch moeder aarde, enzovoorts. Maar die kan niks. Er moet een man aan te pas komen. Dat is het. Maar ja, dit soort dingen mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Want dat is liefdeloos, hebben ze mij verteld. Dat het, ja. En ik, daar had ik het nou juist over. Maar goed. Zo. Wat een gedoe altijd. Maar waar het over gaat, heer, is over een vrouw die onvruchtbaar is, die geen baresnood gehad heeft, die eenzaam was, eenzaam en verlaten, genegeerd of wat dan ook. En dan staat er dat het feest is, want ze blijkt toch zwanger geweest te zijn inmiddels. En zelfs een hele menigte heeft zij voortgebracht. Mocht u nou vragen hoe dat kan, dan zeg ik nou, ik weet ook niet hoe het, hoe het werkelijk is. Als het volgens de natuur allemaal gaat, daar heb ik niet voor doorgeleerd. Mijn moeder wel trouwens, maar ik niet. Dat weet ik niet. Ik beschouw het alleen maar als een wonder. En dat was het dan. Hoezeer het ook uitlegde. Maar goed. Dus als u nou vraagt, hoe is dit dan? Hoe kan dit dan? Ja, dat zei Maria ook. Hoe zal dit zijn, daar ik geen man beken? En, die schreef trouwens ook een loflied vervolgens, maar goed. En toen werd er gezegd, nee, maar gij zult zwanger bevonden worden van de Heilige Geest. Kortom, dat is het werk Gods. Die heb ik toch, hè, dat idee. Maar de vraag is, wie is die vrouw waar het hier over gaat dan? Sint Vrolijk, tot wie wordt dat dan gezegd? Dan gaat hij weer, hè? Over wie zegt de profeet dit? Ja, niet over zichzelf. Maar waarover dan wel? Ik lees hem eerst even verder. Hè? Want de zonen der eenzame, wij leren dat uit het boek Genesis, in de geschiedenis van de aartsvaders en aartsmoeders, en, want die waren nogal eens onvruchtbaar of zo. En dan wordt ons uitgelegd dat het vroeger beschouwd werd als een schande. Als ik zou het andersom zeggen. Dat het vroeger beschouwd werd als een zegen en als eervol. Als een vrouw kinderen baarde, bij voorkeur veel. En ik heb geen reden om daar iets aan af te doen. Dus zo houden we dat maar. En dus, er is feest, want de zonen der eenzamen zijn meer dan de zonen der getrouwden. Dat is dus een andere vrouw, die dan niet zo eenzaam was, om zo te zeggen, en die kennelijk op de betrekkelijk natuurlijke manier, voor zover zoiets natuurlijk, ik heb er altijd moeite mee, ik blijf het namelijk een wonder vinden sowieso. Maar toe maar. Die op de natuurlijke manier dan toch nageslacht voortbrengt. Maar het nageslacht van die vrouw die desolaat was, veracht, onvruchtbaar, nutteloos, genegeerd enzovoort. Die zijn meer. Achteraf blijkt dat. Uiteraard, dat is de strekking van. Achteraf. Maak de plaats uw tenten. Maak de plaats namelijk uw tenten. Wijd. De plaats waar u woont. Tenten. Zodat je meteen toch verwezen wordt. Het zijn naar de aartsvaders. Het zijn naar Israël in de woestijn. Maar het is natuurlijk de aartsvaders. Die in tenten woonden. Uitdrukkelijk omdat ze geen vaste woon- of verblijfplaats hadden. Geen blijvende stad. Maar ze zochten de toekomende. Enzovoorts. Zo staat het van Abraham in het Nieuwe Testament. Hij woonde in tenten. Maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen, dat zijn de tentzeilen gewoon, de gordijnen uw woningen uitbreiden, verhinder het niet, maak uw koorden lang, scheerlijnen of hoe die dingen maar heten, en steek uw pinnen, haringen, zegt men. Ik noem ze altijd kabeljauw, want ik vind het... Haringen vind ik zo'n raar woord. Nee, ik weet nog waar het vandaan komt. Maar dat kent niemand meer. Die houten dingetjes, kent u die nog dan? Die eruit zien als een... Als een gekaakte haring. Nou ja. Het heet officieel grondankers. Tegenwoordig. Ja. Pinnen. Tentpinnen. Goed Nederlands woord. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. De tent moet uitgebreid worden. Want gij zult uitbreken. Als je nu nog niet in Genesis bent, weet ik het niet meer. Dan moet je eens een keer tellen hoe vaak dat daar staat. Nee, niet dat het zo vaak is, maar toch. Gij zult uitbreken. En dan hebben de vertalers erbij gevoegd in menigte. Want de vertaling met uitbreken is wel goed. Maar uitbreken is ook het woord voor vruchtdragen. Dat gaat namelijk via uitbreken. Het moet gebroken worden. Nou, en dan komt er wat uit voort. Soms met grof geweld. Soms gaat het in slow motion. Heel langzaam. Als zaad ontkiemt. Enzovoort. Maar het moet uitbreken. Vruchtdragen. Het heeft van doen met ons woord bres. Het is de Hebreeuwse peres. Breken, breuk. Bres. Het is trouwens ook ons woord fruit hoor. Maar ja, dan moet ik weer zoveel uitleggen. Fruit. Is de S tot T geworden, maar ja. Je hebt een letter ertussenin, dus dat verandert een S die een T wordt. Dan heb je de TS, kent u dat? En de Duitse SZ. Tss. Fruit. Fruit. Fris. Bres. Het is allemaal hetzelfde woord. Vrucht. Toe maar. Gij zult uitbreken, vrucht voorbrengen. En dus zeggen de vertalers in menigte. Dan kunnen ze het woord uitbreken laten staan. Gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. Alle kanten op. Betekent dat. En uw zaad zal de heidenen erven. Dat wil zeggen over de heidenen heersen. U weet toch hoe dat is? Koninkrijken waren het bezit van de koning. Wij hebben het tegenwoordig andersom gemaakt. We hebben alles andersom gezet tegenwoordig. Maar vroeger was het rijk het bezit van de koning. En de koning bepaalde in zijn testament wie zijn opvolger zou zijn. Dat weet. Vandaar dat we tientallen jaren gesteggeld hebben over de erfenis van koning Willem III, die geen nageslacht had, koning Willem III, stadhouder Willem III. Die was, hij was wel koning, maar dat was van Engeland, Ierland en Schotland. Maar hij was hier stadhouder, hij had geen nageslacht. En toen was de vraag, maar waar gaat zijn erfenis naartoe? En daar is men tot vandaag niet over eens. Maar wij doen er het zwijgen toe, want anders worden we geregeerd door een Duitser. En dan vroeg iemand, maar wat is dan het verschil? Nou ja, dat, oké. Okay, het wordt een beetje moeilijk allemaal. Dat komt omdat de lui allemaal regeerden over hun graf heen. Die zeiden, mijn erfgenaam wordt die en die. Maar als die lijn uitsterft, als die na generaties geen mannelijke opvolger meer heeft, dan moet het gaan naar. Maar ja, die lui die ertussen zaten, maakten zelf een testament. En die trokken zich van het oudere weer niks aan. Ze waren al één of twee generaties verder. Zodat toen die lijn ook weer doodliep, toen hadden ze dus grote problemen. Van welk testament moet nou... Vandaar dat er in Duitsland ook iemand rondloopt die officieel, volgens juridisch correct, de titel Prins van Oranje geërfd heeft. Wat je daarin hebt, ja, dat is me ontgaan wat je daar hebt. Want het prinsdom bestaat niet meer, toch? Nee, dat in die dagen heeft... uiteindelijk heeft Lodewijk XIV het prinsdom Oranje geannexeerd. Toen er weer eens problemen waren met het erfrecht. Maar goed, toen dacht hij, hey, dan pik ik het in. Want, doe maar. Zo gaat dat. Dat heet politiek. En Cosa Nostra heet dat er
allemaal. Ik heb bij de uitbreking, heb Genesis 28 vers 40 gezegd.
Echt Jan? Ik zoek hem op. Dank u. Genesis 28, vers 14. Ja, ik reken hem goed hoor. Maar ik zei al, je moet eens tellen hoe vaak het voorkomt. Ik heb het wel eens gedaan, maar ik ben zo vrij geweest om mijn lijstje niet mee te nemen. Van al die schriftplaatsen, want daar doen we vele avonden over om die schriftplaatsen na te zoeken. Want het is de vaste uitdrukking in de herhaalde beloften, die eigenlijk beginnen bij Adam, maar die vererfd worden via Abraham en Sarah en Isaac en Rebecca en Jacob. En dan die vrouwen nog. Ook nog. Zeker wel, van Rachel en Lea. Die twee onderling. Ja, zeker wel. Het wordt herhaald. En daarna via Jozef naar Ephraim uiteraard. En hier in Genesis 28, dan is het als Jacob naar oom Laban gaat, notabene. Dit is trouwens helemaal to the point hoor, deze plek Jan. Het past compleet in Jesaja 28. Want Jacob moet vluchten omdat de erfenis, ja, heeft hij wel gekregen, maar hij krijgt niks. Dat weet u toch, hè? Dat is het verhaal van Jacob en het gedoe om het eerst geboorterecht en een bokje. En Isaac, die schijnt niet te weten wat hij deed. Althans, dat wordt van hem gezegd. Ik ben van mening dat hij het heel goed wist en compleet erin berustte. En het allemaal maar liet gebeuren. Maar goed, toen kreeg Jacob de eerstgeboortezegen, terwijl hij niet de eerstgeborene was. En toen moest hij dus vluchten en had hij dus niks. En toen ging hij naar oom Laban, de andere tak van de familie op de achtergrond. Al heel lang. En onderweg in Bethel had hij die droom, weet u wel, en die Stairway to Heaven, en hoe dat maar heet mag. En na die droom, die trouwens een uitbeelding is van de situatie in onze bedeling, zoals wij weten, omdat het in Johannes 1 wordt aangehaald. Gij zult de hemel zien, geopend, en de engelen Gods. Daarom is de verwijzing naar de droom van Jacob. Echt wel. Maar goed. En dan spreekt de Heer tot hem, tot Jacob, terwijl hij dus op de vlucht is, in vers 13, en zegt: ik ben de Heer uw God, die van uw vader Abraham en de God van Isaac, dat wil zeggen grootvader Abraham en vader Isaac, diezelfde God. En het gaat over diezelfde beloften. En de Heer zegt: dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, in de zin van onmeetbaar. En gij zult uitbreken, en inderdaad, in menigte, zeggen de vertalers, gij zult vrucht dragen. Westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. Grappig, hè? En in Jesaja 54 heet zoiets links en rechts. Gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. In vers 3 van Jesaja 54. En vervolgens, en in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En in zal de machtige als een roof delen enzovoorts. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Maar het gaat er maar om dat dit soort woorden zijn de woorden van de belofte aan Abraham, Isaac, Jacob, de generaties door. En die worden vaker herhaald dan ik ooit voor mogelijk hield. Ik heb ze ooit geïnventariseerd, op een lijstje gezet. Nou. Tjonge. Ja, dat kan niet missen. Iemand zei: oh ja, maar het is vervuld geworden in vader van vele volken, want ook de Arabieren stammen van Abraham af.
Menigte.
Ja, jawel, maar diezelfde woorden worden herhaald aan Isaac. Oh ja, want ook de Edomieten, Esau, van Esau, Edom, stammen van Isaac af. Oh ja, En dan aan Jacob wordt het herhaald. Over vele volken en koningen. Echt wel. En daar vallen de Arabieren niet onder hoor. En dan Efraïm. Tot een volheid van volkeren. En Manasse tot een groot volk. En dan valt de hele Arabische wereld echt niet in hoor. En al zou je die erbij moeten rekenen bij de oorspronkelijke belofte aan Abraham. Dan nog wordt het genegeerd. Althans wordt apart, het wordt niet meer op ingegaan. Het wordt enzovoort. Dus je moet wel het verhaal volgen. Het gaat over Israël. En het punt is dit. Dat deze woorden uit Jesaja 54. En hier staan ze voor het eerst, dit soort woorden, deze strekking. Dat deze woorden uit Jesaja 54 in het Nieuwe Testament worden aangehaald in Galaten 4. En dat is het dan. In Galaten 4. Dat is de connectie. Galaten 4. Het is zoiets als zo'n eenmalige uitspraak in Psalm 110. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En wat betekent dat? En het antwoord is Hebreeën. Want daarin wordt het toegelicht. Het hele boek. En dat is het dan. En deze tekst wordt toegelicht in Galaten hoofdstuk 4. En dat is het dan. Maar ja, daarmee ben je in het hart van de meest voorkomende, meest bekende problematiek van het Nieuwe Testament. En die problematiek betreft in de praktijk niet eens de persoon van de Heer Jezus. Hoezeer daar ook over gedelibereerd, gediscussieerd is geworden tot in onze dagen. Maar gaat over de kwestie van wet of genade. En dat is het grote thema in het Nieuwe Testament. Niet omdat het een moeilijk thema is, maar omdat het een thema is dat voor de natuurlijke mens moeilijk ligt. Omdat de natuurlijke mens nou eenmaal het idee heeft dat hij regels nodig heeft. En dat mogen dan zo zijn in verband met de wegenverkeerswet of wat dan ook. Ik zeg altijd, het is wel handig dat we met elkaar afspreken dat we rechts houden. Want je kan moeilijk, als je een ander tegenkomt, eerst stoppen en dan een commissie benoemen. En dan, hoe zullen we deze keer eens doen? Dat gaat niet. Dus we hebben zo onze regels. En rechts heeft voorrang. Daar kun je zonder, dat weet ik inmiddels. In Engeland bestaat die regel namelijk niet. In Engeland stop je gewoon bij elke kruising. Ja. En wie er het eerste stopt, die mag ook het eerst weer weg. Ja, is waar. En dat gaat heel gemoedelijk. Ja. In Zuid-Afrika gaat het nog gemoedelijker, heb ik gezien. Nou ja, ik ben er lang niet geweest, maar dat ging zo. Er was helemaal geen verkeer en de chauffeur stopte. Elke kruising. Echt waar. En dan weer optrekken. Ja, dat is Engelse cultuur daar. Sinds de boerenoorlog dan, hè. Maar laten we het daar maar niet over hebben. En over Churchill. Jongens. Dat is nog een open wond, hoor. Maar toch wel. Maar je moet toch, we denken, wij moeten toch regels hebben. En in sommige zaken is dat ook zo. Jawel. Maar fundamenteel is dat voor zover wet dient om de mens te corrigeren en te verbeteren. En dat is niet de wegenverkeerswet. Maar voor zover de wet daartoe dient, is de wet van geen enkel nut. Integendeel. Omdat de wet verantwoordelijkheid van de mens wegneemt. Ook voor zijn eigen leven. Bij wet. Nou ja, het heeft zelfs negatieve kanten. Niet alleen dat het hem niet opheft, zal ik maar zeggen. Maar de Engelsen zeggen, love lifted me. Kent u dat lied, love lifted me? Love lifted me. Liefde vond mij. Maar dat, Een beetje slappe vertaling. Het is niet te vertalen. Je mag het ook niet vertalen, want dan ben je die klankovereenkomst kwijt. Love lifted me. Maar het is iets van opgeheven worden, enzovoorts. En dat gebeurt niet door de wet. Integendeel. Want wet wekt ook het idee dat je eventueel stiekem dus door mazen van wet kunt gaan. Of zelfs niet door wazen, maar eromheen kunt lopen. Zolang maar niemand het merkt. Ja. Er is ook iets als wetsovertreding. Breng je maar op een idee. De wet zegt, hier zijn de grenzen. Dan denk je, wat zou er achter de grens wezen? Breng mensen op een idee. De heer zegt, ja, maar daar mag je niet van eten. En sindsdien is het snoepverstandig. Eet een peer. Maar goed, zoiets. Dus het werkt verkeerd om. En daar gaat het over hier ingelaten. Dit was gewoon een waarschuwing vooraf. Het is een moeilijk stuk. Naar het schijnt. Er is te veel over gezegd om het nog eenvoudig te kunnen vertellen. En toch doe ik altijd moeite. Want wat uiteengezet wordt, is dat de wet er alleen maar bij is gekomen opdat de zonde zou toenemen om te demonstreren. God had een belofte gedaan aan Abraham, gaf 430 jaar later. De wet staat er. En er staat bij, dat is nog hoofdstuk 3 trouwens, er staat bij in vers 17. Nou ja, het is 15, 16 en 17 van hoofdstuk 3. Dat die wet erbij gekomen is, maar die doet niks af of toe van of aan de belofte aan Abraham. Dat blijft gewoon bestaan. En de wet kwam erbij, nou ja, eigenlijk opdat de zonde te meerder zou worden. Opdat de zonde zou toenemen. Opdat de zonde zou blijken zonde te zijn. Of hoe het er maar staat, hier in Galaten of eventueel in de Romeinenbrief, want die besteedt er ook flinke aandacht aan. Het werkt verkeerd om. Dat is het idee. Maar wij als gelovigen worden niet geplaatst onder de wet. Dat waren we niet, wij als heiden al zeker niet. En wij worden ook niet alsnog onder de wet geplaatst nadat we tot geloof gekomen zijn. Want dan kan je weer zeggen, ja, dan hoeven de Joden ook niet tot geloof te komen. En raad eens wat, er zijn mensen vandaag die dat ook zeggen. Die zeggen, Joden zijn vanzelf behouden, omdat ze Jood zijn. Nee, echt maar. Komt vanzelf wel goed. De heer komt wel klaar met zijn volk. En ze bedoelen daarmee, nee, dat komt wel behouden. Wij zijn Joden. Komt goed. Waarom? Omdat het een uitverkoren volk is. Nou, zo heeft Calvin de leer van uitverkiezing echt niet bedoeld, hoor. En de Bijbel al helemaal niet. Integendeel. Bovendien, aan wie werd nou het evangelie gepredikt in het Nieuwtestamentische tijd? Door de Heer Jezus. Oké, door de apostelen in Handelingen. Toch aan de Joden specifiek. Dus ja. Nee, zo zitten die dingen niet. Gaat niet via de wet. En wij leven niet onder de wet. Sterker nog, wij leven onder de heerschappij van tegenovergestelde. De genade. Namelijk. En wet, zegt de apostel, is voor kinderen. Ik onderschrijf dat van harte. Ook zo zelf. Wet is voor mensen die met hun leven geen raad weten, omdat ze er gewoon geen raad bij weten. Omdat ze het niet kunnen. Omdat ze geen idee hebben van waar het in het leven over draait. Omdraait. En je kan ze ook niet uitleggen. Ze zijn er te jong voor of te onbenullig. Dat kan zijn omdat ze te jong zijn. Maar sommigen zijn onbenullig omdat ze dat hun hele leven zullen blijven.
Nooit volwassen worden.
Nee, ik bedoel het niet lelijk. Ik bedoel gewoon, ik heb een broer, die is ook zo. Nee, hij heet niet Han, nee. Die is benullig. Maar een jongere broer. Die weer 5 jaar jonger is. Maar toen maar weer. Dat is nou helemaal zo. Die is officieel ook nooit volwassen geworden. Staat onder voogden en verzorgers. En anderen zijn verantwoordelijk voor zijn leven. Zo is dat nou eenmaal. Goed, de wet is voor kinderen, staat er, en het is voor beperkte tijd. Ik roep altijd wat cynisch, daartoe is ook de puberteit uitgevonden, zodat het kind zich onder de wet van de ouders uitworstelt. Indien niet goed schikt, dan kwaad schikt. En daarna moeten de eigen boontjes doppen. En de eigen broek ophalen. En wat er nog maar meer eigen dingen zijn. Die man dan zelf moet doen. Zo simpel is dat. En dat is noodzakelijk om volwassen te worden. De aardigheid is dat die dingen dus gewoon in de natuur zijn ingebouwd. Ik heb het. Ik heb. Van de kinderen die er zich mee bemoeien, hoor je dat? Maar, kleinkinderen zelfs. Maar doe maar. Maar ik heb het u er straks niet willen zeggen in het voorbijgaan. Maar ik zei, de bedoeling is maar niet dat er een baby geboren wordt. De bedoeling is dat er een zoon komt. Een volwassene, een erfgenaam. Dat is waar het in werkelijkheid om gaat. Maar ik heb me ooit laten vertellen door iemand die de verstand van geacht wordt te hebben. Die zei, maar een kind is ook nog geen mens. Een kind is een larf. Zoek je even op de larven op internet. De larf. Of larven, geloof ik. De larf. Nou ja, middenstekkers. En dan, die heeft daar een heel boek over geschreven. Zo van, dat heb je in de insectenwereld. Maar in de mensenwereld is dat ook zo. Hij maakt een parallel. Want de man heeft goed verstand van symboliek. Had een gelovige moeten zijn, maar helaas. Maar het klopt wel. Het is eerst wat anders. En dan ineens dan gebeurt er van alles. En dan zetten larven zich om. En dan komt er ineens een ander beest uit. En wat de puber betreft, en dat is de spint zich in, zal ik maar zeggen. En dan na verloop van tijd, als alles goed gaat, want het gaat lang niet altijd goed. Maar als alles goed gaat, en idealiter, komt er dan een vlinder uit. Of wat er maar uitkomt dan. Hè? Ja, zo werken die dingen. Nou goed, en dan naar dit schriftgedeelte. De wet heeft een tijdelijke functie eventueel, maar de normale toestand, onze normale toestand, is niet die van wet. Is die wet is om schade te beperken. Is die van vrijheid. Want wet is gebondenheid. Per definitie, religie, ligare, verbondenheid, wet, enzovoort. En de apostel legt dat dan allemaal uit. En dan ineens zegt hij, ik wilde dat ik mijn stem mocht veranderen, buigen, 4 vers 20. Dat ik mijn stem mocht veranderen, want dat kan je kan het wel opschrijven.
Maar je mist de intonatie.
Juist. Je mist de kracht van het gesproken woord. Het probleem, wat je tegenwoordig dikwijls ziet, is dat van die mensen die hun verhaal opgeschreven hebben en het dan voorlezen. En ik vind het zo slap gedoe. Waarom het gebeurt? Nou, dikwijls omdat de politiek achtersteekt en om te voorkomen dat de koning of wie dan ook maar één woord verkeerd zegt of één nuance verkeerd of wat dan ook, krijgt hij zijn tekst zwart of wit aangeleverd en dat moet het dan worden. En ik vind het tragisch. Ik vind het een demonstratie van dat ons staatsbestel als zodanig volledig naar de Filistijnen is. Ja, het zijn allemaal goede bedoelingen, maar daar heb je niks aan, de goede bedoelingen. Nee. Ik wilde dat u dat tegenwoordig waren en mijn stem bij u mocht verheffen, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij! Ja, ze kunnen niks zeggen, want het is een brief. Dit is retoriek, hè? Grote retoriek. Je moet het goed op toon voorlezen. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, en die leert dat moet. Hoort gij de wet niet? Ken je de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham, en let op dat onder wet verstaan wordt, niet maar de 10 geboden, maar in ieder geval alle 5 boeken van Mozes, ik sluit me aan even bij het Jodendom, de Torah, wet, 5 boeken van Mozes, ook bij de Samaritanen trouwens ook, 5 boeken van Mozes, ja. Het is eigenlijk het hele Oude Testament natuurlijk, maar toen maar. Want er is geschreven dat Abraham 2 zonen had. één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. En eigenlijk, na het lezen van de voorafgaande 3,5 hoofdstukken, weet je nu hoe het verder gaat. Want je kent die geschiedenis toch? Dan weet je toch hoe het zit. Eén uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Dan is die uit de dienstmaagd dus niet vrij. En je weet dat het over Ismaël gaat. En als zoon van een slavin wordt hij geacht de slaaf te zijn. En dus niet te erven. Nou, hij kreeg wel wat mee, hoor. Ja. Maar hij werd wel de laan uitgestuurd. De oprijlaan werd ineens een afrijlaan, zeg ik altijd dan, hè. Hij werd de laan uitgestuurd, heet dat. We hebben in het Nederlands aardige uitdrukkingen daarvoor. Maar hij erfde niet. Niet de belofte die God aan Abraham gedaan had. En daarmee de troonsrechten van Abraham enzovoort. Want daar ging het om, hè. Nou. Twee zonen, één uit de dienstmacht uit de vrije. En dan komt mijn standaard verhaal, en ik ben bang dat ik dat al eerder verteld heb hier, en dat u dat langzamerhand wel uit het hoofd kent. Dus raffel ik het af. En dan zeg ik, vanaf hier begin je twee lijstjes te maken, naast elkaar en onder elkaar. Zo, naast elkaar, twee lijstjes. En je begint met op te schrijven, had twee dienstmaagden, links en rechts. Nee, twee zonen, links en rechts een zoon. Eén uit de dienstmaagd, die schrijf je niet rechts hoor, die schrijf je links, de dienstmaagd. Dat leg ik een andere keer uit, schrijf je links. En de vrije er tegenover rechts. Maar degene die uit de dienstmaagd was, links, is naar het vlees geworden, dus je schrijft links vlees op. Doch deze die uit de vrije was, rechts, is uit de beloftenis. Maar je moet eigenlijk het woord geest opschrijven, ook nog, aan de rechterkant. Als het niet vlees is, is het geest. En bij geest schrijf je ook nog beloftenis, aan de rechterkant. En als je de lijst ongelijk wordt, schrijf je aan de linkerkant niet beloofd. Toch? Ja. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben, begrijp je me goed. In de eerste plaats wordt gezegd dat het zo was. Dus het is historisch juist. En daarna zegt hij dat het ook andere beduiding heeft, andere betekenis heeft. Een profetische, symbolische, typologische betekenis. Want deze twee, het linker en het rechter rijtje, zijn de twee verbonden. Dat schrijf je dus meteen op. Links, oude verbond. En rechts, nieuwe verbond. Het ene van de berg Sinaï, dat is dus links, Sinaï. Wat doe je nou automatisch? Schrijf je aan de rechterkant Sion. Omdat je Hebreeën 12 al gelezen had. Dus vroeg of laat schrijf je dan aan de rechterkant Sion. En als je dat Hebreeën 12 er ook nog bij neemt, schrijf je ook nog aan de linkerkant tastelijke berg. En aan de rechterkant de ontastelijke berg. Jawel. Dus aan de linkerkant Sinaï, overeenkomend met Ismaël. Hagar, had u die al opgeschreven, Hagar. En Oort aan de linkerkant natuurlijk. En Sarah aan de rechterkant, de beide moeders. Aan de linkerkant Sinaï, tot dienstbaarheid. Schrijf je aan de linkerkant op. Slavernij, dienstbaarheid. Het welk is Hagar, daar komt ze dan. De H is weg hier, maar dat komt omdat het Grieks geen letter H kent. Vandaar dat er ook Eva is in plaats van Heva. En Abel in plaats van Habel. Dat is dus Hagar. Want dit namelijk Hagar is Sinaï aan de linkerkant. Een berg in Arabië. Zodat je nou meteen weet waar het is. Want Arabië ligt dus, Arabië is dus Midian. Het is Saudi-Arabië. U weet wel. Daar ligt niet Dakar, maar daar reden ze het wel van het jaar. Heb je dat gezien? De Dakar Rally. Die wordt niet meer in Dakar gedaan. Of in Parijs. Ook niet in Zuid-Amerika. Het was in Saudi-Arabië dit jaar. En ze reden echt in het gebied daar. Ook achter Nuweiba. Daar aan de andere kant van de Golf van Aqaba. Dan hoorde mij het om het gebied waar de zin in is. Ik verbaas me wel. Het schijnt dus toch dat je er op een of andere wijze komen kunt. Maar ik kan zeggen dat het geen uitnodigend terrein is. In ieder geval moet ik dan een andere motorfiets hebben. Met deze red ik het. Met deze red ik het. Ik ben er nu te oud voor. Dus er zit geen reisje meer in. En berg in Arabië. U weet nog waar Paulus heen ging in de tuin? Ik ging naar Arabië, zegt hij. Wat is dat dan? Ja, een berg. Sinai. Dat is ook. Nee, dat is een bladzijde terug. Dat is in Galaten 2. Toch? Of ben ik abaars? Nou ja, ik weet niet meer. Ja, ik zie het niet meer. Oh ja, vers 17. Ja, die bril van mij. Nou ja. Ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Wat is er in Arabië? Een berg. Volgens hoofdstuk 4, vers 25. Sinai. Daar ging hij naartoe. En er staat er, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is. Die hoort dus ook aan de linkerkant. Jeruzalem dat nu is. Het welk dienstbaar is, in slavernij is, met haar zonen. Dat wil zeggen, dat gaat over het Joodse volk. Dat in zijn geheel levend onder de wet, geacht wordt in slavernij van de wet te zijn. Onder de macht van Sinai. Maar beschouwd, maar vereenzelvigd met Hagar en met Ismaël. Als slaaf. Dat is het idee. Zie? Maar de slaaf erft niet. Het Joodse volk dus ook niet. Dat is de strekking. Maar Jeruzalem dat boven is. Die hoort dus weer aan de rechterkant te staan. En ook via die term kom je in Hebreeën 12. Dat is vrij. En dat is onze moeder, dat wil zeggen, daar horen wij thuis. Want er is geschreven, en dan komt de verwijzing naar Jesaja 54. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Dat slaat dus op Sarah, die oorspronkelijk onvruchtbaar was. En in plaats daarvan kreeg Hagar een zoon, weet u nog? Breek uit, let op het woord, breek uit en roep gij die geen barensnood hebt. Je kan het niet missen, dat is Jesaja 54. Want de zonen der eenzamen zijn veel meer dan degene die de man heeft. Dan de getrouwde, staat er in Jesaja. En hier heet het degene die de man heeft. Met als vervolg, maar wij, waarmee dus deze woorden uit Jesaja op onze bedeling van toepassing gebracht worden. Wij zijn zonen van de belofte. En u weet, dat is aan de rechterkant van je lijstje toch? Had je al gemaakt, het lijstje? Ja. Wij zijn zonen der belofte, zoals Isaac. En Isaac betekent zoveel als lachen. En dus wordt het toch, zingt vrolijk enzovoort. En ik weet niet of u het nog weet, maar toen de Heer zijn belofte deed aan Abraham en Sarah, alsnog staat er van beiden dat ze lachten. Sterker nog, van Abraham staat er zelfs dat hij over de grond rolde van het lachen. Die kreeg de slappe lach, heet dat. Ja, dat staat er echt allemaal. Sarah krijgt de schuld. Oh ja, maar Abraham was nog er. En in kringen waar lachen verboden is, nemen het die mensen natuurlijk zeer kwalijk. Maar wat ons betreft is lachen van blijdschap. God speelt zo'n ding in Joodse kring. Er wordt iets gezegd wat helemaal niet kan, het gaat toch gebeuren. En ze geloofden het ook nog, staat er. Echt wel, want het is daardoor het geloof heeft Abraham en door het geloof heeft ook Sarah enzovoorts in Hebreeën. Nou ja. De tegenstelling tussen wet en genade. wordt hier vergeleken in Galaten 4 met de tegenstelling tussen Hagar en Sarah. En dus de tegenstelling tussen Ismaël en Isaac. Het had daarna ook kunnen zijn de tegenstelling tussen de volgende generatie, Esau en Jacob. Want dat is het. Wij waren net even Genesis 28, dat is de tegenstelling tussen Jacob, die erfgenaam wordt, en Esau niet. Dat wordt gepasseerd. En het is op een ander niveau ook de tegenstelling tussen Lea en Rachel. Die twee vrouwen. Want Lea krijgt wel kinderen, maar Rachel niet. En dan toch weer wel. Alsnog. En dan wordt Jozef geboren en Benjamin. En die Jozef krijgt het eerstgeboorterecht mee. En niet een van de vier zonen van Lea. Ruben, Simeon, Levi, Juda. Niet Juda. Ook niet Ruben. En Levi ook al niet. Die hebben u toch? Het is dezelfde tegenstelling die zich herhaalt. En nog een keer, zei het op weer een ander niveau, de tegenstelling tussen Manasse en Ephraim. Waarbij Manasse vergeleken wordt met Mozes. Dat scheelt ook maar één letter. Alleen die noem ertussen. Mosje of Manasje. Het is bijna hetzelfde. En Manasse wordt vergeleken met Mozes en daarmee de wet. Maar het wordt Ephraim, de jongere die het eerst geboorterecht krijgt. En dat herhaalt zich dus hier een keer of vier minstens. Daar gaat het om. En dat wordt hier naar voren gebracht. Want, en het is geen geheim, want ik heb het ook maar, niet alleen uit de Bijbel, maar het is mij ook geleerd. Namelijk dat Jacob een beeld is van de gemeente tegenover Esau een beeld van het Joodse volk. Maar hier heet het Isaac. Een beeld van de gemeente als de vrije. En Ismaël als de onvrije. Een beeld van het Joodse volk. De wet toch? Heb je dat nog? Die twee tegenover elkaar. Je moet het rijtje trouwens nog afmaken. Want we hebben ook nog vers 29. Nog gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was. Dat is dus het woord vlees opnieuw aan de linkerkant. Vervolgde degene die naar de geest geboren was. Hier krijg je dus echt het woord geest aan de rechterkant eronder. Dat is dan weer de aanduiding van het nieuwe verbond des geestes. Uit de Korinthebrief bijvoorbeeld. Alzo ook nu. En dan staat er, maar wat zegt de schrift? Als je nou die twee rijtjes hebt, die ons dus aangereikt zijn geworden door Paulus. Wat zegt de schrift? De schrift zegt, werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Het Jeruzalem dat nu is. Hagar, Ismaël, Sinai. Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Vergis je niet, ze zijn allebei zonen van Abraham. Ja. Maar langs moederskant is de een op grond van geboorte een slaaf en de ander een vrije. En de dienstmaagd, de zoon der dienstmaagd erft niet met de zoon der vrije. Dit is, ik weet niet of ik dat nu moet vertellen, maar de... Je hebt in de geschiedenis, niet alleen de Bijbelse, maar ook onze, zelfs Nederlandse geschiedenis, heb je het verschijnsel dat de grote heren, ik bedoel de koningen ook en zo, dat die ergens anders nog nageslacht verwekken buiten een officieel huwelijk. Maar die komen niet in aanmerking voor de erfenis. Hoewel Monaco heeft het kunstje een keer overhoop gehaald. Ik weet niet meer precies in welke generatie. Het was nog voor prins Reinier. Maar toen was er ook geen erfgenaam. En als er geen erfgenaam zou zijn, zou Monaco zou vervallen aan Frankrijk. Of volgens allerlei politieke regels. Maar die prins die geen nakomeling had, die heeft toen als een donder, heeft hij alsnog een dochter erkend. En dat is geaccepteerd geworden. En via die dochter is dan toch, het huis van de prins van Monte Carlo is in stand gebleven. Maar eigenlijk kunnen zulke dingen niet. En dus hebben wij in Nederland gehad takken van Nassau nog wat. Nassau-streepje, van Nassau, ik weet het zo gauw op mijn hoofd niet. Van Nassau.
Hè?
Nee, dat was een andere tak van mij. Dat was een wettige tak, die uit Friesland. Echt wel. Maar Maurits, die nooit getrouwd was. Hè? Nee, echt niet. Ze heette dan van Nassau nog wat, omdat die zonen, die kregen wel een erfenis, maar niet stadhouderschap of wat dan ook. Ze kregen een of ander landgoed mee, en dan heette ze van Nassau Oosterwijk, ik noem maar wat geks, maar dat is het niet. Van Nassau Maurik, weet ik veel, maar iets, ik weet het zo gauw op mijn hoofd niet. Maar die kennen wij niet uit de vaderlandse geschiedenis, want het staat niet in je schoolboeken. Maar, want zeker niet op een christelijke school, toch? Nee, dat was niet, maar het is wel, want ze erfde ook inderdaad en ze vervulde functies in het leger en in de marine, de zeevaart enzovoorts. En ze waren dikwijls nog zeer belangrijke lui ook, maar ze kwamen niet in aanmerking in de grote mannelijke erflijn van de stadhouderschap enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Vandaar dat Maurits geen erfgenaam had. Hij had kinderen zat en ze erfden ook nog van hem. Maar niet. Zijn positie, die ging over naar zijn broer. De jongere broer, dat was Frederik Hendrik. En die heeft de wereld al nageslacht achtergelaten. Waarvan de mannelijke lijn dan ook uitstierf, overigens met die Willem III waar ik het over had. Maar hij had nog een paar dochters, want ons Nederlandse koningshuis stamt af van twee dochters van Frederik Hendrik. Ze proberen hier te vertellen dat ze niet van Willem van Oranje afstammen, de eerste, de Willem de Zwijger. Maar echt wel, maar niet via mannelijke lijn. Maar goed, ik probeer alleen te zeggen dat degene, dat nakomelingen die buiten de echt vallen, dat die niet in aanmerking komen voor de erfenis met hoofdletters. Ze krijgen wat, nee. Al of niet onder de tafel, maar buiten dat nationale bestaan, buiten de officieel, buiten enzovoort. En dat is natuurlijk, ik mag het helemaal niet vertellen natuurlijk, maar per slot heet hij ook Albert, dus ik kan het wel vertellen. Die rijdt ook motor, zou ik maar zeggen, maar die heeft ergens een dochter. Dat weet iedereen, dat weet hij ook, maar hij weigert haar te erkennen. Is dat vandaag nog? Heeft hij de vraag erkend? Ja, waar het over gaat, is niet over zijn dochter, dat weet iedereen, maar het gaat over erfrecht. Want de volgende ronde is dat ze dus een deel van de erfenis opvraagt. Ze roept natuurlijk: nee, het gaat me niet om de erfenis. Nee, het gaat nooit om geld, joh. Kom op. Dat komt later pas. Maar zo gaan die dingen wel. Maar ze speelt geen rol in het erfrecht als zodanig. Daar gaat in ons Nederlandse koningshuis gebeurt het dus ook dat er mensen zijn die zich onttrekken aan de juridische gang van zaken. En daarna worden ze afgevoerd als eventueel rechthebber op de Nederlandse troon. Wat natuurlijk ook een beetje flauwekul is. Want ja, dat recht is al lang, staat al lang ter discussie. Hè? Daar heeft de koning ook niks meer over te vertellen. Maar niet in het gaat om die buitenlijnen. En Abraham, ja, dat is wat Romeinen 9 zegt. U weet wat, dat is dat schriftgedeelte van Calvijn, zal ik maar zeggen. Dat schriftgedeelte van uitverkiezing. Dat schriftgedeelte van, Israëlieten, ja, maar het is niet alles Israël dat uit Israël is. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen erfgenamen. Dat is wel zo dus. Dat er zijn die van Abraham afstammen, maar die niet de belofte aan Abraham erven. Ze erven wel wat. En Abraham geeft ze van alles mee. ook een Ismaël. En later had hij nog, hoeveel zonen hadden we weer daarna nog? Nog zes, geloof ik, hè? Nee, vader Abraham had zeven zonen, maar deze Abraham had er meer, hoor. Via Ketura alsnog, tot op zijn hoge oude dag was hij vruchtbaar, zullen we maar zeggen. En ze kregen allemaal wel wat mee, hoor. Maar niet de troonsrechten. En ik stel een prijs op dat woord eens te gebruiken. Want wat aan Abraham beloofd was, en waar hij dus recht op had, was de troon. Nee, over de hele aarde. Want hij stamde uit de koninklijke familie van Adam, letterlijk. En dat is wat de Heer zei toen hij zei, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Ja, dat betekent in het algemeen niet zoveel, behalve in zijn geval. Want hij was van dat koninklijk huis. Dat was een kleinzoon van Sargon, Serug, Sargon. Zoek het maar op in je geschiedenisboek, hoe dat zit. En de Heer zei, ga er maar uit. Maar hij was wel degelijk van die koninklijke huizen. En daarom had hij ook contact met de koningen om hem heen. Tot in Egypte aan toe. Enzovoorts. Dat was in beeld. Bij de royalty, zal ik maar zeggen. Dat is waar het om gaat. En daarom speelde dat erfrecht bij hem in de familie ook zo'n grote rol. Dat is in al die families zo. Tot vandaag. Heb je dat? Mooi. Nou goed, Ismaël kwam niet in aanmerking. Maar wat hier staat, is dat het Joodse volk niet in aanmerking komt, omdat het leeft onder de wet. De Joden zijn dienstbaar. Met heel dat Jeruzalem dat nu is. Zij worden geacht Ismaël te zijn. Niet Israël, maar Ismaël. En Paulus zegt, maar wij zijn Isaac. Ja, primair in overdrachtelijke zin dus. Hè? Wij staan in de vrijheid en zijn erfgenamen van Abraham. En dan wacht ik even en dan zeg ik het nog een keer. Wij zijn Isaac. Wij staan in de vrijheid. Wij zijn erfgenamen van de belofte. Dat staat vaak genoeg in de Bijbel, met name het Nieuwe Testament. Dus daar houd ik het dan maar op. Dat neemt niet weg dat ik binnen het kader van Jesaja, dit was het kader van Galaten, maar binnen het kader van Jesaja, dat ik toch ben geneigd te zeggen dat wij zijn Isaac, en tot hem richt Jesaja zich feitelijk ook, maar ik denk dat hij dat doet in nogal letterlijke zin. En dat dat dan ook weer meegenomen wordt naar het Nieuwe Testament, naar de brief aan de Galaten. Of het er veel toe doet, weet ik niet, maar dat weet je pas achteraf. Als je helemaal niks weet, dan weet je niks. Maar die brief aan de Galaten, natuurlijk staat er in de handboeken dat de brief geschreven is aan de inwoners van Galatië. En dat is in het tegenwoordige Turkije, Anatolië, hoe je het maar genoemd wil hebben in de loop der tijd. We noemen het ook wel Klein-Azië, hoewel dat strikt genomen niet hetzelfde is. Maar dan Klein-Azië in de grote betekenis, brede betekenis van het, Turkije, Galatië. Dat staat dan op alle Bijbelse atlassen. Als je doorvraagt, dan is de volgende vraag, maar waarom heet het Galatië? Of het iets met die brief te maken heeft? Nee, maar je vraagt gewoon een Galatië. Maar waarom heet het Galatië? He? Naar onze maatstaf had het Nieuw Galatië moeten heten. Want wij kennen ook Nieuw Amsterdam. Nou ja, New York dan, die bedoel ik. Van die plaatsen die elders als een kolonie gebouwd worden en dan een oude naam meekrijgen. Die geïmporteerd wordt. Zo heb je in Amerika een plaats die heet Holland. En verder ben ik in Amerika niet zo goed thuis, maar in Zuid-Afrika heb je een plaats Amersfoort, Ermelo, Amsterdam, gehucht is dat. Maar,
ja. In de buurt Engeland.
Ja, dat is andersom. Ja.
En Moskou.
Ja, dat weet ik. In Frankrijk, bij Harderwijk, enzovoort. Ja, maar de lui zijn geëmigreerd en hebben de naam van de plaats waar ze vandaan komen meegenomen. En dat is het dan. Hetzelfde geldt voor Batavia trouwens, maar in Indonesië. Van de Bataven. Maar goed, vanuit de Betuwe, nieuwe Betuwe. Laten we het daar maar op houden. Maar zoiets. Want, en dat staat wel degelijk in de geschiedenisboeken. Galatië heet zo omdat er Galaten wonen. Nee, niet andersom. Omdat er Galaten woonden. En die heetten al Galaten voordat ze daar gingen wonen. Want Galaten zijn Galliërs en komen uit Gallië. En Gallië is West-Europa. En meer specifiek. Nou, Nederland werd er ook nog toegerekend. Althans tot aan Batavia. Tot aan de Betuwe bedoel ik. Zuidelijk van de rivieren. Heette nog Gallië. En het was onderdeel. Het was voorwerp van de Gallische oorlogen. Van Julius Caesar. Enzovoort. De Galliërs. Want ze leggen je keurig uit dan. Dat Galatië. In wat wij dan populair en ten onrechte Klein-Azië noemen, dat Galatië was een Romeinse kolonie, kolonie, want de Galliërs zijn Fransen, nou ja, kolonie. Die we hier in de buurt nog een plaats, die heet Keulen, en de Fransen noemen het kolonie, want het is een kolonie, gesticht door de Romeinen, en de kolonies van de Romeinen, althans wat de Romeinen een kolonie noemden, dat waren gebieden waar die ontwikkeld moesten worden. Dat wil zeggen waar mensen moesten komen wonen en waar de land in cultuur gebracht moest worden, enzovoort. En het was ter beschikking voor de, hoe heet dat, de lui die uit de militaire diensten, uit het leger afzwaaiden. Dan hadden ze enige jaren of vele jaren dienst gedaan ergens in een of andere Romeinse leger. En dan zwaaiden ze af als kort verband vrijwilliger, maar dat bestaat ook al lang niet meer natuurlijk. Of als lang verband verplicht, wat het maar was. Maar in ieder geval, dan zwaaiden ze af en dan waren ze met pensioen. En dan mochten ze zich ergens vestigen, mochten ze zelf kiezen in een van de koloniën. En daar kregen ze dan grond en een boerderij en wat weet je veel. Heb je dat? De veenkolonie, nee, dat was een ander verhaal. Was wel zoiets, maar dat was een ander verhaal. Het zijn wel koloniën en het was ook wat ontwikkeld moest worden en er werden mensen geplaatst. Ja.
Maar niet uit het leger.
Hè? Niet uit het leger. Niet uit het leger, nee. Nee, dat was. Maar goed, ik zal u dat besparen. Maar de kolonie, de Romeinse kolonie, was dit. En er waren Galliërs, hier uit Gallië, uit West-Europa, die dienst deden bij de Romeinen. Ze hadden een heel Bataafse leger, zelfs van alleen maar Batavieren. Nederlanders dus, ja. Onder andere. Ooit. Maar Galliërs nogal veel. En die zwaaiden af en er waren er, die vestigden zich daar. In, ja. En de kolonie werd dus genoemd Galatië. Daar woonden dus echt Galliërs. Heb je dat nog?
Ja.
Galaten zijn namelijk Galliërs. Dat weet iedereen, dat is zo. Alleen, nu heb je de vraag, zou dan misschien die brief niet geschreven zijn, niet aan die lui in die kolonie, maar aan die lui die gewoon hier in West-Europa woonden? Waren daar dan christenen al in die dagen? En het antwoord is, ja, al heel vroeg. Staat dat ook in de boeken? En dan zeg ik, ja, dat staat ook in de boeken. Want als het een beetje uitgebreider mag, inleiding tot de Bijbel en dus inleiding tot het boek, tot de brief aan de Galaten, staat dat er wel degelijk in. Dat er een discussie is Althans dat er een opvatting bestaat dat de brief geschreven is daadwerkelijk aan de gelovigen in Gallië. En niet aan die daar in Klein-Azië. Of dat zo is, wie zal het zeggen, mij maakt het niet zoveel uit namelijk. Want hoe dan ook, daar waren gelovigen hier in West-Europa ook. En in ieder geval is de brief geschreven aan Galliërs, ongeacht waar ze woonden. Want dat staat er niet bij, het is geschreven aan de gelaten. Toch? En of Paulus daar geweest is? Ja, daar is hij geweest, zeker weten. Hij is nog veel verder geweest. Peter is ook trouwens, dat is gedocumenteerd. Dus ja, dat kan allemaal, dat is allemaal het punt niet. Maar als Galliërs zijn, dan zijn het Israëlieten. Want de Galliërs danken hun naam aan Gilead. Ja, hoor eens, of je weet niet waar die naam vandaan komt. Je wil het dan misschien ook niet weten. Of, en want het is wel degelijk na te gaan, de naam komt van Gilead en daarna van Galilea. En Gilead, dat is het overjordaanse. En dat is het eerste deel van Israël dat ooit is weggevoerd geworden naar Assur. In Assyrische ballingschap. En daarna het gebied in het noorden van Galilea. Van Zebulon en Naphtali, het noordelijke deel daarvan. En die namen zijn meegegaan. Galliërs. En dan zegt iemand, ja, maar dit is toch, men weet toch dat Galliërs of dat Galliërs zoiets betekent als zwervers, als nomaden enzovoorts. Of als vreemdelingen. Dan zeg ik, ja. Maar ik ben bang dat we dan terechtkomen bij de vraag van de kwestie van de kip en het ei. Wat was er eerder? Heten ze Galliërs naar Gilead en worden ze beschouwd als zwervers en zo krijgt de term de betekenis van zwervers of rondtrekkende nomaden? Bovendien moet ik u waarschuwen dat er nog veel meer namen zijn uit de oudheid die uitgelegd worden als nomaden. Dat zeggen ze van de Filistijnen ook. Dat is toch een heel ander woord. Maar goed, ik ga die dingen niet toelichten nu. Ik vind dat niet aan de orde. Maar wat ik probeer te vertellen is, Galliërs zijn Kelten. De G van Galliërs wordt een Gallier. Vooral in het Frans, een Gallier. En als die hard wordt, wordt het een Kel. Kal, een Kelt. En dat is wat ze zijn. Dat is gewoon hetzelfde woord, maar weer een andere taal en met een andere uitspraak. En dat zijn Israëlieten. Met andere woorden, de kans is zeer groot. Ik steek hem hand niet voor in het vuur, maar ik deel het wel gratis mee. De kans is groot dat die Galliërs wel degelijk Israëlieten waren. Van afkomst. En bij nader inzien, ik acht die kans zelfs groter. Dat maakt niet uit, je hoeft mij niet te geloven, maar ik, dit is een persoonlijk getuigenis. Ik acht de kans dat die Galaten uit de brief van de Galaten, de kans dat die Israëlieten zijn, acht ik groter dan de kans dat degene die zich Joden noemen in onze dagen, dat die van Juda afstammen. Ja, oké, dat word je niet geacht te zeggen. Ik weet dat heus wel, dat je niet geacht wordt dat te zeggen. Maar het is een publiek geheim. Men schijnt afgesproken te hebben dat we er niks over zullen zeggen. Maar ja, ik roep altijd, daar was ik niet bij. Dat hebben ze mij nooit verteld, dus ik trek me daar ook gewoonlijk weinig van aan. Maar zo is het nou eenmaal. Zie? Omdat de term Jood in de eerste plaats al in Bijbelse tijd de aanduiding was van religie meer dan van etniciteit. Van afstamming dus. En dus is nog maar de vraag in hoeverre Joden van Juda afstammen. Dat staat nog te bezien. Of het belangrijk is, nou ja, voor hen zelf, nee. Nee toch? Nee, van belang is of je een gelovige bent. zit hem niet in de afstamming, niet in de geboorte. Zit hem in de verkiezende genade van God. En God verkiest geloof. Dat is Romeinen 9. En als je gelovige bent, ben je besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet. En dan ben je pas echt een Jood, staat er. Toch? Dus ja, er verandert allemaal niks mee. Het blijft gewoon, want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd, enzovoorts. Maar waar het om gaat, is dat God een plan uitwerkt en beloften gedaan heeft aan Israël. En wie is dat dan? En het punt is dat dat Israël van vandaag, dat erfgenaam is van de beloften, vandaag, actueel, dat is niet het Joodse volk. Dat wordt gerekend in elk geval, als Ismaël, als dienstbaar, het erfde niet. En toen de belofte vervuld werd en er dus sprake was van de erfenis, want dat is het jargon in Galaten 3 en 4, de erfenis uit de belofte enzovoorts, nieuwe verbond. Ja, dat is terechtgekomen bij dat andere volk dat onvruchtbaar was, om zo te zeggen, waar niks van terecht kwam. En dat zijn de 10 stammen van Israël. En daarvan worden de tenten wijdgemaakt. Het is niet alleen hier, want we hebben dat eerder in Jesaja ook al gelezen. Maar eigenlijk heb ik geen tijd meer om dat nu nog uit te leggen, om u dat te laten zien. Maar we hebben woorden van die strekking al eerder gelezen. Laat ik het zo zeggen, ik beloof u dat ik dan volgende keer dan weer even op terugkom. Want het idee dat er onverwacht ergens een nog veel groter volk is dan het Joodse, dat erfgenaam is van de belofte van God, ja, dat is al eerder genoemd. En zo is het maar net. Zie? Zijn onverwachte dingen. Maar, en voor zover ze van ons belangrijk zijn, zeg ik altijd, voor u helemaal uw privéleven en alles is het van geen enkel belang. Maar wat wel van belang is, is dat de positie van de gemeente als hemelsvolk, een volk van koningen en priesters, als erfgenaam, als zonen, helemaal niet kan, omdat dat aan Israël beloofd was. Dus dit is allemaal onzin. En als het toch kan het alleen omdat de gemeente op een of andere wijze in de positie van Israël zich bevindt. En ik zeg het wat omslachtig, want voordat je het weet zeg je dat omdat dat de gemeente het geestelijk Israël is en zo. En dan verzand je in die oeverloze discussie die al lang geweest is en waar nooit iemand wat van begrepen heeft. Maar het is wel waar, de gemeente is erfgenaam in de praktijk van het eerstgeboorterecht zoals dat vererfd is, letterlijk van Jacob naar Efraïm. En via Efraïm worden in onze dagen de beloften Gods vervuld, inclusief de roeping van de gemeente. En in onze dagen is Efraïm, en dus Jozef, de leidende figuur, met EI, degene die voorop staat. En straks, zoals Jozef dat was in de dagen van de aartsvaders en van de broers van Jozef die naar Egypte moesten om in leven te kunnen blijven enzovoort, die Jozef. Zo. Zie? En in de dagen van de wederkomst van Christus is Juda weer alsnog de leidende figuur, omdat het dan gaat over koningschap. En het koningschap als zodanig vererft zich via Juda. En dat is pas in de toekomst. Dus voor zover Jozef en de beloften aan Jozef een rol spelen in de loop van de geschiedenis, is het vandaag. Letterlijk dus. Het heeft tot gevolg, dat moet ook trouwens eigenlijk wel, dat de gemeente een hemelse positie ontvangt, want de aardse positie is toch heus gegeven aan Israël onder leiding van het koningshuis van Juda. Hebben we die nog? Maar die van Jozef is hoger.
Al wat er daar moet
worden, is mijn. Als eerst geboren in de hemelse positie. Ja, het wordt geïllustreerd. Geïllustreerd. Het wordt geïllustreerd in de wet omtrent de eerstgeborenen in het Oude Testament al. Maar geïllustreerd is nog te zwak uitgedrukt. Die wetten die spreken over de roeping, de geboorte dus feitelijk, van de gemeente. Kost moeite, het kon eigenlijk niet, maar het gebeurt wel. Dat is dat werk dat ik werk in uw dagen, dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. En zo is het tot vandaag, dus ik kan toch rustig zeggen, er is toch niemand die het gelooft. Nou ja, jawel, er zijn er wel. Ja. Maar je moet er oog voor hebben en je moet er belangen van zien. Ik ken iemand die heeft het nagezocht, die komt bij me terug en zegt, nou, ja, maar ik weet niet wat ik ermee moet. Hoezo? Ja, als het over jezelf gaat, dan heb je er niks aan. Maar het gaat niet over ons, het gaat over de Heer. En over zijn beloften en zijn plannen. En of hij zich houdt aan zijn woord. Of God betrouwbaar is, of hij rechtvaardig is, enzovoorts. En dat is van eminent belang. Daartoe dient de hele geschiedenis eigenlijk. Zie? En daarom zijn wij er ook. Als een demonstratie van Gods genade enzovoort. Maar ook als een demonstratie van God heeft Israël uitverkoren. En hij zegt, dit is altijd voor altijd mijn volk. Dan komt de, ik beloof dat enzovoort. En inderdaad, in onze dagen lijkt het alsof dat niet het geval is. Men gedenkt Auschwitz in onze dagen. Dat is weinig tot eer van de Heer, denk ik wel eens. Al wat aan dat woord hangt. Toch? Als het Joodse volk dan het Joodse volk is, wie wil die God van hen dan hebben? Het is niet tot eer van God. Maar ja, God doet zijn werk langs een andere route in onze dagen. Dat lijkt me duidelijk. En als het niet via Juden is, dan moet het zijn dus via Efraïm. Dat is het. Het resultaat daarvan is de gemeente. En dat zijn wij. Het resultaat van Gods werk.
Via de gevangenis.
Langs de gevangenis. Via de gevangenis uit Filippi en uit Egypte en waar die gevangenis maar was. Ja, precies. Maar goed, hier kunnen we nog lang genoeg over doorpraten. Maar dat doen we dan wel weer een volgende keer. Want het is de hoogste tijd, hè. Zullen wij de Heer danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, dat we vanavond weer hier mochten zijn rondom dit onvergankelijke woord. Dit woord dat duizenden jaren oud is, maar dat nog steeds actueel is. En ons spreekt niet alleen over onze dagen, maar ook over die dagen die nog komen moeten. Waarin u uw heerlijkheid zou openbaren, zelfs nog in deze oude schepping. En we danken u, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien. Over alle omstandigheden heen. Maar tegelijkertijd dat we daarna mogen uitzien, mede op basis van de omstandigheden om ons heen. Omdat we mogen vaststellen dat die volstrekt in overeenstemming zijn met uw woord. Want u hebt gezegd hoe dat gaan zou in de loop van de geschiedenis. En we danken u dat u ons daar oog voor gegeven hebt, omdat wij in het licht van uw woord en uw geest zouden wandelen. En onze hoop en verwachting zouden richten op die dingen die haast geschieden moeten. Daarom in alle vrijmoedigheid bevelen we ons aan bij u, bij uw geest, bij uw woord, uw kracht. Opdat die volbracht zou worden in ons. En opdat wij onze hoop en verwachting zouden stellen niet op de vergankelijkheid van deze wereld om ons heen. Maar integendeel op dat onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. Amen.